Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij zijn aangekomen aan onze allerlaatste aflevering van deze wat langere pelgrimstocht die wij hebben mogen maken in Antwerpen. We zijn vertrokken vanuit het station van Antwerpen-Berchem om dan zo naar het centrum van Antwerpen te gaan. Ondertussen hebben we uiteraard ook mogen overnachten als echte pelgrims in een pelgrimshuis en zijn we onderweg naar de kathedraal, de Onze Lieve Vrouw kathedraal in Antwerpen om er onze intenties en goede voornemens die we ongetwijfeld gemaakt hebben bij het begin van dit nieuwe jaar, om die bij Maria te brengen. Dat zal dus het uiteindelijke doel worden van deze laatste aflevering. Maar eerst lopen we eigenlijk nog een beetje rond de kathedraal. En dat omwille van het feit dat we uiteraard in een kathedrale stad zijn. Dat we zeggen dat het hier ook de zetel is van een bisschop. En dan heb ik het natuurlijk over Monseigneur Johan Bonny. Wel, laten wij even via de oude korenmarkt verder wandelen tot aan de schoenmarkt. Daar vinden we nog een bijzonder kapelletje en ook het bisschopshuis van Antwerpen.
Het lam dat geslacht werd, is waardig te ontvangen. Macht, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Hem zij de heerlijkheid en de koningsmacht in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de eeuwen der eeuwen. Amen. Het lam dat geslacht werd, is waardig te ontvangen. Macht, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Hem zij de heerlijkheid en de koningsmacht in de eeuwen der eeuwen.
Yeah.
Een mooi lam gods, en dat heeft te maken met de bisschopsleuze van Monseigneur Bonny. Daar gaan we het nog zo meteen over hebben. We zijn aangekomen aan de deur van het Schoenmakerskapelleke, dat zeer gekend is in Antwerpen trouwens, maar helaas vandaag gesloten. En dat omwille van een dringende renovatie die nodig was. De kapel is namelijk gebouwd in de 15e eeuw en vraagt dus de nodige zorgen. We zijn dan ook zeer dankbaar en blij dat deze zorgen zullen toegepast worden en hopen op een ander moment hier misschien wel eens te kunnen binnenwandelen. Maar het is wel een gelegenheid om even te gaan kijken naar de geschiedenis van deze kapel, toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Want de officiële naam is niet het Schoenmakerskapelleken, maar wel Onze Lieve Vrouw Geboortekapel of Onze Lieve Vrouw van Toevlucht. Toevlucht voor allen, ongeacht nood, rang, stand of ouderdom. Het is een oase van gebed en rust, zo te midden van de stad. Het is een van de weinige godshuiskapellen die nog dienst doet voor de katholieke eredienst. Godshuizen waren sinds de 14e eeuw dus sociale instellingen voor arme bejaarden, die gesticht werden door ambachten of door gefortuneerde burgers. Zoals hier het geval is, in 1343 door Hendrik Zuderman. Een rijke koopman uit Dortmund. En die heeft in Antwerpen nog meer sociale stichtingen opgericht, zoals de Cellebroeders, die oorspronkelijk gelegen waren aan de Zudermanstraat recht tegenover de kapel. Zoals wel bij meer godshuizen voorkomt, bedraagt het aantal huisjes niet toevallig 12. En van meet af aan staan twee heilige geestmeesters namens de stad in voor het beheer. Van de kapel is reeds sprake in 1357 en we vinden een tweede bron terug in 1477. Tijdens het Calvinistisch bewind, dat in Antwerpen in 1581 de plak zwaaide, wordt de kapel uitzonderlijk opnieuw voor katholieken geopend, enkel voor doopsels en huwelijken, maar toch. Onder het Frans revolutionair bewind komen alle godshuizen onder het beheer van de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, die haar zittingen hier in de kapel zal houden. Later, in de 19e eeuw, worden deze vele kleine godshuizen vervangen door een groot nieuw ouderlingentehuis in de Lozannastraat. En dit godshuis wordt ontmanteld. In 1887 komt de kapel met de bijhorende 8 huisjes onder het beheer van het kerkbestuur van de huidige kathedraal. Tweemaal daags luidt het klokje in de dakruiter om getrouwe kerkgangers en toevallige passanten aan te sporen naar de dagelijkse mis te komen. Boven de geveldeur toont Maria haar kind als diegene die de wereld kan redden van het verleidelijke en venijnige kwaad. Zo vertrapt ze de slang die op de aardbol kruipt. Het gaat hier over een stenen beeld van Jan-Baptiste de Vos uit 1840. Doorheen de eeuwen heen verwierf de kapel een beperkte, maar toch interessante schilderijenverzameling. En die konden we trouwens al een deeltje zien in het Maagdenhuis in een van de eerste afleveringen van onze pelgrimstocht. De kapel is een vlak afgedekt zaalkerkje, naar het oosten georiënteerd. Herhaaldelijk is ze verbouwd, onder meer met aan weerszijden een houten gaanderij. Door het openbreken van de zuidermuur op het gelijksvloers rond 1970 is de ruimte van de toenmalige sacristie aan de gebedsplaats toegevoegd. Nu, op een andere gelegenheid buiten deze pelgrimstocht mocht ik hier al eens binnengaan, toen het nog open was. En dan verrast het interieur toch wel. Het is een heel intieme sfeer die men in de kapel terugvindt en echt een plaats van gebed. Want er was wel altijd iemand daar aanwezig. één kaarsje branden of even de tijd wou nemen om er te bidden. Het is een plaats waar de mensen hun toevlucht zoeken bij Maria. En dat zien we ook bijvoorbeeld in de grote zilveren kandelaars die het altaar sieren. Zo is er een afbeelding van een kreupele man te zien, steunend op twee stelten en dan een stoomtrein van een van de oudste types uit de jaren 1840. En we zien de letters S, M, A, R, I in elkaar gevlochten. En dat kan je lezen als Sancta Maria. We zien ook een beeld van de oorlog, verzinnenbeeld door allerlei wapentuigen, kanon en kanonskogels. En een zeilschip, geteisterd door stormwind en bliksem, wat natuurlijk verwijst naar de titel van Maria als Sterre der Zee. Een andere afbeelding toont een vondeling, een ingebusselde boreling gedragen door een engel in een ruw landschap, en rechts een blinde pelgrim, die staat voor geestelijke en lichamelijke blindheid, begeleid door een engel die aankomt in de kerk. En dan ook een sterfbed waar een kapucijnermonnik aanspoort in stervensnood op Maria te vertrouwen. En tot slot een jongeling, treurend bij het graf van zijn geliefde, en hij wordt getroost door een oudere man. We zien op het graf een breed kruis waaraan een rouwkrans is opgehangen. Het toont al die verschillende situaties waarin de mens uitgenodigd wordt zijn toevlucht te zoeken tot de voorspraak van onze lieve vrouw. Ook in de glasramen is zij aanwezig. Bij het Duitse bombardement in 1914 zullen de 19e-eeuwse glasramen sneuvelen. In 1946 worden ze gelukkig vervangen. Op het centrale glasraam roepen vrouwen en kinderen aan wal de hulp in van Onze Lieve Vrouw van Toevlucht voor hun echtgenoten op een schip in een storm. Een voorstelling die teruggaat op een oude devotieprent met als smeekbede: Ach Maria, ziet wij bidden dat gij in ons grote pijn ons wilt helpen, ons wilt troosten en ook onze toevlucht zijn. We ontdekken in deze kapel ook enkele heiligenbeelden. Zo is er onder meer een beeld van de heilige Johannes Bergmans. Rechts van het altaar is er ook zelfs een beeld van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. We ontdekken Sint-Jozef, moeder Anna met de jeugdige Maria aan de hand en de heilige Rita van Kasia. Sint-Catharina van Alexandrië is er ook bij, de heilige Therese van Lisieux, de heilige Antonius van Padua en Anna van Sint-Bartholomeus, Karmelites van de Rozier natuurlijk, bevrijdster van Antwerpen. Het schoenmakerskapelletje. Zeker de moeite om hier even halt te houden, al was het dan voor de gesloten deur, maar natuurlijk hopen we snel opnieuw van de schoonheid van de kapel te kunnen genieten, eens ze helemaal is gerestaureerd. Goed, wij gaan opnieuw een klein eindje verder. Laten we even gaan aanbellen aan het bisschopshuis van Antwerpen om te horen of monseigneur Johan Bonny thuis is en misschien dat we even hem kunnen gaan begroeten. Alvorens wij een bezoek brengen aan zijn prachtige kathedraal.
Junto a ti, Maria, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. los más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
We hebben aangeklopt, maar helaas, de bisschop is vandaag niet thuis. Toch is het de gelegenheid om hier voor dat mooie toegangspoort van het gebouw even stil te staan bij de rijke geschiedenis van dit gebouw dat u dus vlakbij de Schoenmakerskapel op de huidige schoenmarkt kan terugvinden. Het is eigenlijk een refugiehuis oorspronkelijk van de Sint-Bernardus-abdij van Hemiksem. In 1498 werd het bestaande gebouw vervangen door een stenen refugium. En waarschijnlijk bestond het geheel toen al uit een aantal gebouwen die gegroepeerd waren rond een binnenplein. In 1559 werd het bisdom Antwerpen opgericht en het was de Sint-Bernardus-abdij die belast werd met het financieel onderhoud van dit nieuwe bisdom. Het refugium werd verbouwd en fungeerde vanaf 1570 reeds als bisschopswoning. Amper 6 jaar later zal Antwerpen in handen vallen van de Calvinisten en diende de bisschop zijn woning te verlaten. Het is dan de plaats geworden van het stadsbestuur van Antwerpen, omdat het stadhuis tijdens de Spaanse furie zeer zwaar beschadigd werd. Maar hoe gaat dat in de geschiedenis? In 1587 werd het gebouw reeds terug in gebruik genomen door het bisdom. Maar dat zou een korte tijd duren, want we krijgen dan de Franse overheersing. Het gebouw werd achtereenvolgens residentie voor het centraal bestuur en prefectuur van het departement van de Twee Neten. Onder het Verenigd Koninkrijk zetelde de provincie-gouverneur in deze gebouwen en na de Belgische onafhankelijkheid de Antwerpse gouverneur. Jammer genoeg werd er bij de kapel en de orangerie van het oorspronkelijke gebouw door het provinciebestuur gesloopt. In de plaats daarvan kwam een provincieraadzaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit gebouw bezet door de Duitse troepen. De krijgsgouverneur resideerde in dit gebouw en het militair gerechtshof bezette de provincieraadzaal. Een bronzen gedenkplaat herdenkt dan ook de ter dood veroordeelde landgenoten. In 1918 werd het paleis opnieuw de zetel van het Antwerpse provinciebestuur en sloeg hier in 1944 een V2-bom in. De zwaarst getroffen gedeeltes werden gesloopt en enkele andere gedeelten werden nog gebruikt. In 1980 verliet het provinciebestuur definitief het voormalige bisschopshuis. Uiteindelijk werd na restauratie en renovatie geopteerd om het bisschopshuis, althans gedeeltelijk, terug zijn oorspronkelijke functie te geven door er de bisschop en zijn diensten te huisvesten. De voorbouw werd daarbij gesloopt. De gevel werd in de oorspronkelijke toestand hersteld. En een nieuwbouw geeft een verbinding tussen de twee vleugels. De renovatie- en restauratiewerken werden uiteindelijk beëindigd in het voorjaar van 1993. Op 24 mei van dat jaar vond de officiële plechtigheid plaats waarbij het provinciebestuur het gebouw ter beschikking stelde van de bisschop en zijn diensten. Het huidige bisschopshuis bevat dus de woning van de bisschop, zijn kantoor en de burelen voor de diocesane beleidsploeg. En zoals u ongetwijfeld wel weet, is het zo dat het bisdom Antwerpen vandaag de dag geleid wordt door Monseigneur Johan Bonny. En dat maakt hem de 22e bisschop van Antwerpen. Op de drempel van het bisschopshuis kunnen we zo toch nog even stilstaan bij het leven van Monseigneur Johan Bonny. Hij werd geboren in Oostende op 10 juli 1955. Oudste van 5 kinderen in het gezin van Gustave Bonny en Marie-Jeanne Lotens. Zijn ouders die baten een landbouwbedrijf uit, eerst te Eernegem en nadien te Moeren, vlakbij Gistel. Hij doorliep de lagere school in Eernegem en Moeren en volgde het lager middelbaar onderwijs aan het Onze Lieve Vrouwencollege te Gistel. Het hoger middelbaar onderwijs dan en aan het Sint-Janscollege te Meldert. In 1973 begon hij zijn priesteropleiding aan het Grootseminarie te Brugge. Hij behaalde het baccalaureaat in de filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en daarna het baccalaureaat in de theologie aan het Grootseminarie in Brugge. Vervolgens zette hij zijn opleiding verder aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, waar hij in 1981 de licentie in de theologie behaalde. En vulde dat aan in 1988 met een doctoraat in de theologie met een thesis over het gemene leven in de werken van Jan van Rusbroek. Op 20 juli 1980 werd hij tot priester gewijd door Monseigneur Émile Joseph de Smet, toenmalig bisschop van Brugge, in de parochiekerk van Moeren in Gistel. In 1982 werd Johan Bonny door Monseigneur de Smet benoemd tot professor en archivaris aan het Grootseminarie in Brugge. In de afdeling theologie was hij verantwoordelijk voor de vakken kerkgeschiedenis, ecclesiologie, ecumene en spiritualiteit. Hij werd directeur van de afdeling tot 1991 en geestelijk directeur van het seminarie tot 1997. Hij was ook betrokken bij het vormingswerk voor religieuzen en leken, onder meer in Groenhoven en in de Theologische Academie van het Bisdom Brugge. Ook verschillende ervaringen in het jeugdwerk en de jeugdpastoraal, onder meer als proost in de KSA Noordzeegouw en als proost van het Jong Christen Onthaal voor Toerisme, eveneens pastoraal begeleider van verschillende jongeren- en gezinneninitiatieven. In 1997 zal hij naar Rome verhuizen voor een dubbele functie. Hij werd benoemd tot staflid van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen, waar hij samenwerkte met kardinaal Kasper, en verantwoordelijk voor de ecumenische relaties tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken, voornamelijk in het Midden-Oosten. Tegelijk werd Johan Bonny door kardinaal Godfried Daneels en de Belgische bisschoppen benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome. Naast jonge priesters uit alle Belgische bisdommen ontving hij op het Belgisch College ook een aantal Afrikaanse priesters en Grieks-orthodoxe studenten. Op 28 oktober 2008 werd hij benoemd door paus Benedictus XVI tot 22e bisschop van Antwerpen en 4e bisschop van het heropgerichte bisdom. Een beetje meer informatie dus over de 22e bisschop van het bisdom Antwerpen. En dat vlak voor het moment dat we richting de Onze Lieve Vrouw kathedraal gaan, het eindpunt van onze pelgrimstocht.
Thank you.
Alvorens we de kathedraal zelf binnenstappen en deze even bezoeken, treffen we een bijzonder beeld aan in de nabijheid van de kathedraal, namelijk het beeld van Nello en zijn hond Patrasche, een wereldberoemd verhaal dat zich als het ware afspeelt in Antwerpen. Nello is een arme weesjongen in een arm boerendorp aan de rand van de stad Antwerpen. En zijn moeder, die afkomstig is van de Ardennen, sterft wanneer hij 2 jaar oud is. Nello blijft achter in de handen van zijn grootvader, Johan Daas, een oude man die nog gevochten heeft in het leger van Napoleon. Elke dag vervoert hij met zijn grootvader verse melk van de boerderij naar de burgers in de stad. Op een dag vinden ze langs de weg een door mishandeling uitgeputte trekhond, Patrasche, die daar achtergelaten is door zijn meester. En Nello en zijn grootvader vangen het dier op. Nello en Patrasche worden een grote hulp voor de steeds ouder en zieker wordende Johan, die de melkhandel steeds meer moet overlaten in de handen van Nello en zijn hond. Desondanks ontwikkelt Nello zich als een gelukkige jongen. Hij schept een intense vriendschapsband met zijn hond en het dochtertje van de lokale molenaar Alois. Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn bezoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor de schilderijen van Rubens, die voor hem een groot voorbeeld blijken te zijn. Hij is dan ook misnoegd als blijkt dat de 2 schilderijen van de kruisafneming op de zijaltaren verborgen blijven voor het niet betalend publiek, er vast van overtuigd dat Rubens het zelf nooit zo zou hebben gewild. Op een dag ziet hij in een tekenwedstrijd een kans om zijn talent te tonen aan de wereld. De molenaar is niet echt opgetogen met de vriendschap tussen zijn dochter en Nello en probeert zijn dochter weg te houden van de jonge armoezaaier. Nello's grootvader overlijdt en als de bijgebouwen van de molen afbranden, krijgt Nello bij overmaat van ramp al snel de schuld op zich geschoven, waardoor hij zijn melk niet meer kan verkopen. Nello staat al snel op straat. Wanneer hij verneemt dat hij ook de tekenwedstrijd, waar hij zijn laatste hoop op had gevestigd, niet heeft gewonnen, stort hij zich op kerstavond teleurgesteld neer in de kathedraal van Antwerpen. Hij sterft van ontbering, met zijn hond in de armen gekluisterd, terwijl het maanlicht de kruisafneming van Christus voor zijn ogen ontsluiert. Ja, een zeer rakend verhaal eigenlijk, en dat is toch wel een bijzonder beeld hier dat we vinden buiten de kathedraal. U kan het zelf eens komen bekijken. Een beeldje dus waar Nello en Patrasche, Nello die sterft met de hond in zijn armen en eigenlijk onder de straatstenen ligt, alsof de straatstenen een soort van deken geworden zijn. Een heel rakend beeld. En natuurlijk verwijzend ook naar het feit dat er in die tijd waar het verhaal geschreven werd, de auteur die graag aanklacht wilde maken tegen de hondenmishandeling van haar tijd, die wedertierde in het 19e eeuwse Europa, maar zeker ook natuurlijk voor de vele kinderarbeid die vaak voorkwam en vaak onder erbarmelijke condities. Nello en Patrasche, en zij vormen als het ware de ingang naar Rubens, de prachtige schilderijen die we zo meteen zullen mogen bewonderen wanneer we de kathedraal binnenkomen. Alvorens we dat doen, vertel ik u toch graag nog eerst iets even over de kathedraal van Antwerpen en dan laat ik u graag delen in de ervaring van het bezoeken van deze mooie kathedraal die u zeker niet mag missen wanneer u naar Antwerpen komt. Het is een gotische kruiskerk gebouwd tussen 1352 en 1521. Het heeft dus vele bouwfases gekend, Als u merkt, de grote periode waar we over spreken, het heeft honderden jaren geduurd om uiteindelijk te komen tot het huidige gebouw. Pas in 1614 trouwens werd gestart met de bouw van de gewelven van de middenbeuk en de dwarsbeuken. En zo waren er dus de mogelijkheid om de kerk langzamerhand uit te bouwen. De kerk wordt eigenlijk tot de hoogtepunten van de Brabantse gotiek gerekend, maar vertegenwoordigt een nieuw type binnen die stijl. Zo werden bijvoorbeeld geen ronde zuilen met koolbladkapitelen toegepast, maar geprofileerde bundelpijlers, die zonder onderbreking doorlopen in de gewelfribben. En dat ziet u ook wanneer u binnenkomt, het vloeiende geheel dat eigenlijk de uitlopers van de zuilen vormen met het dakgewelf. De kathedraal is bekend geworden door haar indrukwekkende westgevel met haar timpaan of timpanon, de antieke bouwkunst, het driehoekige gevelveld tussen de kroonlijst en de schuin oplopende daklijsten van een gebouw die u kan zien aan de ingang van de kathedraal. En dat toont eigenlijk het laatste oordeel. De noordelijke toren is 123,92 meter hoog en is sinds de sloop van de Sint-Lambertus-kathedraal in Luik in 1794 de hoogste kerktoren van de Nederlanden. Hij werd gefinancierd door de stad Antwerpen en valt ook nu nog onder het stadsbestuur en dus niet onder het kerkbestuur, zoals u misschien zou verwachten. Het is een voorbeeld van flamboyante gotiek, opgetrokken in witte Balegemse zandsteen. Hij werd in 1518 voltooid. In de noordelijke toren bevindt zich dan ook de luidklokken en de bijaard. 515 treden zijn er in deze toren. Bovendien kan u deze bezoeken van april tot september onder leiding van erkende gidsen. Nu, eigenlijk van het oorspronkelijke interieur is zo goed als niets bewaard. In de reformatie raasde de beeldenstorm door de kathedraal, waarbij glasramen, beelden, relieken, praalgraven, tientallen altaren werden onteerd en vernietigd. En we vinden er natuurlijk prachtige kunstwerken terug, niet in het minst kunstwerken van Peter Paul Rubens, de kruisoprichting in een drieluik, de kruisafneming eveneens in een drieluik, de verrijzenis van Christus eveneens in een triptiek en de hemelvaart van Maria als een prachtig altaarstuk. Daarnaast vinden we ook de dood van Maria van Abraham Matthijssens en de hemelvaart van Maria van Cornelius Schut. Werkelijk te veel om op te noemen. Het is vooral een uitnodiging om zelf naar de kathedraal te komen en u over te geven aan de bewondering en de verwondering die men hier kan ervaren. Tijd voor ons om naar binnen te gaan. Gaat u zeker met ons mee. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aangekomen aan het laatste deeltje van onze pelgrimstocht vandaag. En ik had daarnet een gesprek met Carolien, die werkt voor de communicatie van de kathedraal. Ja, want in zo'n gebouw dat toegankelijk is, onder andere voor de gelovigen, zeer zeker, maar ook voor de toeristen die hier komen, moet je een officiële toestemming hebben om opnames te mogen maken in de kathedraal in het kerkgebouw. Ja, het is een prachtig gebouw, waar ook hele mooie kunstwerken natuurlijk te bezichtigen zijn. We gaan eventjes een rondwandeling maken en dan probeer ik u een indruk te geven alvorens we naar de kapel van Onze Lieve Vrouw zullen gaan om daar onze intenties en goede voornemens te brengen, zoals dat ook de bedoeling was voor deze pelgrimstocht. We zien hier een triptiek, een driedelig schilderij, en dat is de kruisoprichting, gemaakt in de periode tussen 1609 en 1610 van Peter Paul Rubens natuurlijk. We zijn al voorbij het Rubenshuis gegaan, En nu staan we voor een van die indrukwekkende werken van de schilder. Hij schilderde de kruisoprichting oorspronkelijk voor het hoogaltaar van de intussen afgebroken Sint-Walburgiskerk, die voor het steen gelegen was. Het werk kwam in 1816 in de kathedraal terecht. En voor de kruisoprichting liet Rubens zich inspireren door Italiaanse voorbeelden. Zowel chronologisch als thematisch en stilistisch komt Rubens kruisoprichting voor zijn kruisafneming. Ja, en het is zeker de moeite om eens een bezoek te brengen aan de kathedraal, natuurlijk om het hier zelf allemaal te komen bezichtigen. Ik sta hier ondertussen onder een werk van Maarten Pepijn, die leefde van 1575 tot 1643, en we zien de heilige Norbertus in aanbidding voor het allerheiligste sacrament van het altaar. Want daarover gaat het natuurlijk nog altijd, ondanks het feit dat de kathedraal ook een toeristisch luik kent, gaat het hier natuurlijk nog altijd over Jezus Christus. Enkele indrukwekkende beelden van de heilige Matthäus zien we hier en natuurlijk ook van de heilige Johannes. Aan een van de toegangspoorten van de kathedraal. En zo lopen we even van de ene kant naar de andere zijde van de kathedraal om een indruk op te doen van het andere schilderij, eveneens driedelig. En dat terwijl er momenteel ook rondleidingen gebeuren in de kathedraal om de kunstpracht onder aandacht te brengen. En dat staat ons toe om even bij de Ark van het Verbond halt te houden. En dan hebben we het natuurlijk niet over de Ark van het Verbond uit de Heilige Schrift, maar wel de verwijzing ernaar. En dat is natuurlijk het tabernakel. En dat is een heel indrukwekkend iets. Als je in de kathedraal even binnenkomt, aan de rechterzijde vind je een zijbeuk, zeg maar, waar de heilige mis wordt opgedragen. Wanneer je dus naar de mis wilt komen, dan kan dat zeker. En dus het tabernakel is echt in de vorm van zo'n ark van het verbond, in late rococo-stijl. Het is versierd met prefiguraties van de Eucharistie en het prijkt nog steeds op het altaar van de broederschap van het Allerheiligste Sacrament, waarvoor het ook bestemd was. Een ander indrukwekkend kunstwerk waar je misschien gemakkelijker aan voorbij zou gaan als je naar de kathedraal komt enkel om de indrukwekkende, weliswaar, schilderijen van Peter Paul Rubens te bekijken. Ook prachtige glas- en loodramen natuurlijk, die te bewonderen zijn. Ons eraan herinnerend dat een ieder zijn eigen kleur van heiligheid heeft. Dat God ons allemaal op een unieke manier heeft geschapen en dus ook op een unieke manier tot heiligheid wil roepen. Althans, dat is hetgene waar ik er altijd bij denk als ik die kleurenpracht zie van die glas- en loodramen in de kerken, die we ondertussen toch al in heel wat van onze pelgrimstochten hebben bezocht. En het andere werk dat hier te bewonderen valt is natuurlijk de kruisafneming van Peter Paul Rubens. Een altaarstuk van het Colveniersgilde. Gemaakt in de periode tussen 1611 en 1614. Het geldt als het absolute meesterwerk van de Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw. Vorm, lijn, kleur en licht houden elkaar als het ware perfect in evenwicht. En dat is heel opvallend, de lichtinval, zeg maar, die Peter Paul Rubens gebruikt in zijn schilderijen. De Colveniers wilden dat het triptiek gewijd was aan hun patroonheilige, de heilige Christoffel. En de iconografische voorschriften van de contrareformatie lieten evenwel niet toe dat heilige levens het hoofdthema van een altaarstuk werden. Rubens bedacht een ingenieuze oplossing. Want Christoffel betekent hij die Christus draagt. En op het schilderij zijn vele Christusdragers voorgesteld. Op het middenpaneel wordt Jezus' dode lichaam door Johannes ondersteund en op het linkerpaneel draagt Maria hem in de moederschoot. Rechts houdt de oude Simeon hem in de armen. En op de buitenluiken, tenslotte, prijkt een imposante Christoffel. Een trucje dus van Peter Paul Rubens om eigenlijk toch het mogelijk te maken om de heilige Christoffel zeg maar als thema te nemen voor dit werk van de kruisafneming. Wandelen wij opnieuw een stukje verder. En dan gaan we verder ook in de kunstpracht natuurlijk van de kathedraal. En aan de rechterzijde komen we dan in de sacristie terecht, waar we een beeld zien van de heilige paus Johannes Paulus II. Een borstbeeld. En natuurlijk het portret van paus Franciscus en van de bisschop van Antwerpen, monseigneur Johan Bonny. En dan in een van de kapellen een opvallend iets. Op een rood fluwelen kussen ligt een zilveren doornenkroon. Heel mooi, met een pietà boven het altaar en de liggende Christus in het graf aan de linkerkant van het altaar. En dan in een andere kapel zien we een triptiek opnieuw met een afbeelding van onder meer de heilige Johannes Bergmans, die net gestorven is en omringd is door tal van figuren die eigenlijk symbool staan voor de hele wereld. Van de koningen tot adel, tot prelaten en de kerk, tot de armen die zich rond de kist van de heilige Johannes Bergmans hebben verzameld. En als we opnieuw voorbij het koor gaan, dan worden we uitgenodigd om even onze blik ten hemel te richten. Namelijk in de koepel van de kathedraal vinden we het werk ten hemelopneming van Maria, daterend uit 1647. Want de kathedraal is inderdaad toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, maar nog veel specifieker, de ten hemelopneming van Maria. Een late tijdgenoot van Rubens heeft dit thema hoog in de vieringkoepel uitgewerkt op 43 meter. En dankzij de bedreven manier waarop de schilder Schut het perspectief hanteert, is het alsof de koepel zich opent naar de hemel. Een indrukwekkend staaltje schilderkunst. Ja, tal van dingen hier om te bezichtigen. We hebben een snelle rondgang gemaakt en gaan nu richting de kapel van Onze Lieve Vrouw om daar onze intenties en goede voornemens neer te leggen, als ook de intentie, zeg maar, om de 40 dagen tijd op een biddende manier mee te maken.
Dota pulchra est Maria, Dota pulchra est Maria, et macula origina.
Et macula originalis
non est in te. Tu gloria Jerusalem,
tu laetitia Israel,
tu honorificens sia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria,
o Maria,
Virgo prudentissima,
Clementissima,
ora pro nobis.
de kapel binnen, waar ook onze lieve vrouw aanwezig is. In het decorum boven het altaar. En waar hier dus ook kaarsjes kunnen gebrand worden. Als teken van gebed, als een vraag van gebed voor de intenties die wij naar hier brengen. En hier staand voor Maria willen we aan onze lieve vrouw vragen, de patrones van de radio, om onze intenties tot bij Jezus Christus te brengen. De goede voornemens die we hebben gemaakt bij het begin van het jaar, om onze kracht en de genade te vragen om deze ook vol te houden. En deze 40 dagen tijd een tijd te laten zijn van gebed, van penitentie, van het geven van aalmoezen, om als het ware ruimte te maken, tijd te maken om mee te gaan in de lijdensweg van Jezus, mee te gaan in zijn Gethsemane, mee te gaan in zijn kruisweg, mee te gaan tot aan het kruis samen met Maria, in het vooruitzicht van de verrijzenis. Laten we samen een wees gegroet bidden om hier uitdrukking aan te geven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. En zo besluiten wij onze pelgrimstocht helemaal tot in de Onze Lieve Vrouw kathedraal van Antwerpen. En eigenlijk kunnen we Onze Lieve Vrouw ook danken voor alle pelgrimswegen die we al hebben mogen bewandelen in de afgelopen jaren, in de afgelopen afleveringen en waar u bent meegegaan. De weg van de pelgrim is zoals het gebed. Het verandert altijd iets. Het verandert altijd degene die de weg bewandelt. Het is het besef dat de weg er al vele eeuwen voor ons ligt en er vele eeuwen na ons nog zal liggen. En wij zijn passanten, pelgrims onderweg naar het eeuwige leven met Christus, naar het eeuwige leven met God. En deze 40 dagen tijd die herinnert ons daaraan dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Heilige Maagd Maria, wij vragen u om onze gebeden tot bij Jezus te brengen en te vragen om ruimte te maken in ons leven, om ons hart gericht te houden op het eeuwige leven. Amen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze wat langere pelgrimstocht van Antwerpen-Berchem helemaal richting de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in Antwerpen. Met grote dankbaarheid dat u bent meegevolgd, hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat in een stukje van ons mooie land of wie weet het buitenland. Met ons als pelgrims samen mogen ontdekken. Van harte dank voor het luisteren, voor het meegaan en graag tot een volgende keer.